Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 26, en daarvan het 15e vers. Matthäus 26, het 15e vers. Daar spreekt het woord des Heren aldus en zeide, namelijk Judas: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de prijs van het bloed. Het is een huiveringwekkende gedachte, geliefde hoorders, dat de werking van God zulk een verschillende uitwerking heeft in de harten. Hoe dat komt, ja, dat valt eigenlijk alleen maar, en dan is het nog niet te verklaren, maar dat valt er eigenlijk alleen maar daarin aan te duiden dat God als de vrijmachtige liefde verheerlijkt in het hart van een zondaar. Dat de Heere daar plaats voor bereidt. Want van nature zijn wij alle van éénzelfde lap gescheurd. Alle zijn wij in Adam gevallen schepselen. En toch zie je dat de werking, de openbaring van Gods liefde doet het ene hart smelten en maakt het andere hart nog harder. Misschien is het te veel gezegd dat die liefde het hart nog harder maakt. Maar in ieder geval, het hart wordt er nog harder onder. Wij denken vaak als wij ontmoeten de vijandschap en de haat tegen de Heere, tegen zijn woord, tegen zijn dienst. Dan denken wij vaak zo, ja, die mens heeft een voorstelling, alsof God zulk een tiran is die het op zijn ondergang heeft gemunt. God kan de zon niet in het water zien schijnen. En daarom moet die mens van God niets hebben. Want die God is in zijn waarneming de grote ondermijner van al zijn geluk wat hij nog meent te hebben. En inderdaad, ik stem toe. Iemand kan een godsbeeld ingeprent krijgen dat niet beantwoordt aan de werkelijkheid. Zoals het woord ons dat openbaart. Maar dat neemt niet weg. Juist waar Gods liefde openbaar komt, daar wordt de haat ook openbaar. Dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk dat een mens die verloren is en verloren gaat, dat hij onder een goeddoend God verloren is en verloren gaat. Dat is niet in woorden te zeggen. Geen vlees zou enige beschuldiging aan Gods adres kunnen brengen. In dat stuk wat ons is voorgelezen, daar zie je iets van de werking van Gods liefde. Daar ga ik nu niet op in de brede. Maar daar zie je hoe dat gezelschap van mensen bij elkaar was en dat Maria de zuster van Lazarus, dat heeft ze in haar hart gehad uit liefde om die kostbare zalf op zijn hoofd en op zijn voeten uit te gieten. Maria, die zo menigmaal aan zijn voeten gezeten had om zijn woorden te horen, die misschien er nog wel meer van mag verstaan dan al die anderen die erbij zijn. Dat is liefde. Dat voel je wel aan. Dat heeft de mens niet van zichzelf. Daar zie je echt iets in bij Maria. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En er is een beklemming in haar enerzijds. Intuïtief heeft zij toch iets aanvoelen komen van de nacht die weldra zal vallen, de uren van de duisternis. Ik zei, misschien heeft ze er wel meer van verstaan dan één van de discipelen. Want zij had toch het goede deel verkozen. En in die laatste week is die liefde zo sterk geworden in haar ziel, dat zij dat kostbare flesje heeft meegenomen en die zalf heeft uitgegoten. Maar dan moet je kijken, wat een uitwerking. De discipelen worden allemaal een beetje boos. Bij Judas is het haat. Dat kun je van de discipelen niet zeggen. Maar toch, ze worden boos. Ze vinden het eigenlijk weggegooid geld. Zonde van het geld. Is dat nou nodig? 300 penningen. Een jaarloon. Voor wat zalf. Een poosje haar geur verspreidt. Maar goed, het is toch weg. Zo denkt nou de mens. Zo zijn wij. Is dat nou nodig? Is dat nou nodig? Is dit nou nodig? Is dat? Wij meten het als het ware materialistisch af. Dat weet ik wel, ja. Het hoeft niet in het grote te zitten. Maria heeft waarschijnlijk nog wel wat gehad. En ze zal heus aan de armen ook wel goed gedaan hebben. Maar de Heere Jezus is meer waard dan alle armen bij elkaar. Dat getuigenis, zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Ze is het mens door meerder water het fijnste goud op haar. Ja, nou kan bij een arme kan de liefde uitkomen. Kinderen bijvoorbeeld, hè. Ze hebben maar een paar centen zakgeld. Maar ik weet wel dat mijn moeder wel blij was als ik met een rolletje drop van 5 cent op de verjaardag kwam. Waar je zelf amper af kon blijven, om er vast eentje uit te halen. Dat is ook uit liefde. Dat zal nog wel zo zijn, al is de tijd en de omstandigheden, al zijn die een heleboel veranderd. Maar de liefde, hier bracht de liefde mee dat Maria deze zeer kostelijke, onvervalste zalf over hem uitgiet. En ze heeft niet gevraagd, hoe lang kan ik daar dit van betalen en hoeveel mensen kan ik dat geven? Nee. U, al mijn liefde waardeschap. Nou ja, een mens kan zeggen, ja dat kun je toch wel zeggen ook zeker. Dat hoef je toch niet per se in de vorm van zo'n geschenk te doen. Dat is onzin. Je moet de liefde geen wetten voorschrijven hoe het moet of hoe het niet moet. Dat is juist het mooie van de liefde. En zeker als het gaat om de liefde. Omdat hij eerst heeft lief gehad. We zijn allemaal boos geworden. brommerig. Ze kijken elkaar eens aan, ze schudden afkeurend hun hoofd. Hoe krijgt ze het in haar hoofd om zoveel geld te besteden? En Judas, dat is de spreekbuis, maar bij hem zit er nog een diepere achtergrond achter. Want Johannes zegt, hij was een dief. Hij was ook nog een dief. Maar hij zegt het op schampere toon, waartoe dit verlies? Die man rekent in winst en verlies. Waartoe dit verlies? Deze zalf had duur verkocht kunnen worden en de penningen de armen gegeven. Hij heeft wel verstand van. Hij ruikt het wel. Het is geen surrogaat. Echte nardes. En Jezus neemt het voor Maria op. Doe haar geen moeite aan, deze vrouw. Want dat doet zo'n pijn. Dat doet pijn. Ze heeft zijn voeten ook afgedroogd met het haar van haar hoofd. Kun je bij de andere evangelist ook lezen. En dan zulke een bejegening. Net alsof je de armen besteelt. Net alsof je bang bent, nou ja, dat gaat die zijn neus voorbij en dat komt allemaal op ene hoop terecht bij de Heer Jezus. Misschien heeft Maria wel een kleur gekregen en lopen de tranen over haar wangen. Is dat nou die liefdegeur die elk tot liefde moet nopen? Er is nog nooit iemand geweest die hem gezalfd heeft. Alleen de Vader heeft hem gezalfd met de Heilige Geest. Maar op aarde nog nooit iemand. Doet deze vrouw geen moeite aan. Want ze hebben goed werk gedaan aan mij. Door het allerheiligst geloof. Want ze heeft dit gedaan tot een. De armen heb je altijd met u. Maar mij heb je niet altijd. En als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft. Ze heeft het gedaan tot een voorbereiding. Voor mijn begrafenis. Of ze dat zo diep heeft beseft. Ik denk dat Maria wel meer heeft aangevoeld dan wij zo vermoeden. Wat is de liefde Gods sterk? Want het gaat in principe niet om Maria. Dat is de hoofdzaak niet. Wat is de liefde Gods sterk? Dat God dat kan maken in een mensenkind. Die toch ook gevallen is en de heerlijkheid van God derfde. Dat God het zo kan maken dat hij die genade verheerlijkte. Dat ze zegt, hier, dat is voor u. Daar loopt het over. Ziet hoe grote liefde die Vader gegeven heeft. Dat Maria een kind mag zijn. En dat ze dat mocht doen. Uit liefde. Innerlijke verbondenheid. Wat zie je dan tegelijk ook, ja, die andere discipelen, het waren ook gelovige mensen. Behoudens Judas dan. Wat zie je dan dat je maar niet te veel ergens op moet rekenen, op die liefdegeur die tot liefde noopt, want ze zitten allemaal te brommen en ze vinden het allemaal zonde van het geld. En ze vinden het wel een beetje overdreven. Dat had wel wat minder gekund. En er is er niet één van die broeders die beseft, die gelooft, hij geeft alles. Jezus geeft alles. Jezus geeft zichzelf. Hij geeft zijn leven. Hij is het offer. Hebben dan die vrienden meer op met een arm mens dan met de Heer Jezus, de allerarmste? De minste in het koninkrijk? Zijn ze zo bang dat de Heere Jezus iets te veel krijgt ten koste van de armen? Hij, die armen het evangelie verkondigt en armen met goederen vervult. Hij die zichzelf geeft tot de prijs, tot het rantsoen, opdat de allerarmste en ellendige, naar de geest en naar de natuur, dat hij een weg zou ontsloten vinden in het bloed van het lam. Nou, zo gaat het nou in het leven. De een zegt nou, ik vind het overdreven. En de ander zegt, dat vind ik niet nodig. En een derde zegt, ik vind zonde van het geld. Wat moet ermee gebeuren? En zo rekent de mens maar door. Maar de liefde hier rekent niet. Nee. Wie is deze immers die te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is? Johannes zegt erbij, zo zijn wij dan schuldig het leven voor de broeders te stellen. Dat is wat. Daar komt Adam niet aan toe. Maar kijk, onder dat liefdebetoon wordt het voor Judas ondraaglijk. De anderen die zijn beledigd. Of beledigd, ze voelen zich een beetje gegriefd. Misschien nog wel een beetje jaloezie erbij ook. Waarom hebben wij er niet van geweten? Ze had toch eerst eens aan ons kunnen vragen wat de Heere Jezus nou eens graag zou willen hebben. Dan hadden we met elkaar wat kunnen doen. Het zit er ook bij allerlei menselijke factoren. Maar je ziet, je merkt die liefde die daar brandt in het hart van Maria en die ze uitgiet als het ware in de zalfolie. Die werkt op Judas. Allerverschrikkelijkst. Nogmaals, de andere 11 die zijn ook niet goed te praten. Dat zijn ook maar gierige vrekken en bromberen. En ze zijn ook vreselijk onkundig en ongelovig. En ze verstaan niks van al die dingen, maar ja, goed. Daar moeten we maar mee leren leven, zou ik haast zeggen. Wij, dat de Heere Jezus ermee heeft leren leven, dat is het grootste wonder. En dat hij zijn leven ervoor gegeven heeft. Maar wij moeten er altijd maar op rekenen als je soms denkt, nou zitten we goed bij elkaar, weet je wel, dat altijd ene dode vlieg of 10 of 11 dode vliegen doen de zalf des apothekers stinken en opwellen. Al zo een weinig dwaasheid een man die overigens kostelijk van verstand is. Moet je het leven rekening mee houden maar. Soms denkt hij wat aangenaam. De Heere Jezus op de maaltijd. De schaduwen vallen reeds over zijn leven. En dan dat hartelijke liefde betoon. En dan die brommers die er omheen zitten. Maar Judas was het ergste. Want Judas heeft het toch wel goed opgevangen. Begrafenis. Begrafenis. 300 penningen kwijt. Voor de armen, en ik had er ook wat aan kunnen hebben. En begrafenis. Zijn hele ideaal beeld stort in elkaar. En een heel andere voorstelling. Een behoorlijke voorstelling, zoals de meeste Joden hadden, hoor. Je moet Judas niet zien als, nee. Ach, wat Judas doet, dat is aan de orde van de dag. Dat is van de orde van de dag, dan zeggen de mensen, ik heb op het verkeerde paard gewed. We schakelen over op een ander paard. Maar dat is niet zo vreemd wat Judas doet. Maar Judas had gehoopt in zijn messiaanse verwachting dat eindelijk de tijd komen zou van de heerschappij, van de macht. Jezus, de mens, waar je op aan kon, waar je op leunen kon. Maar dan in de zin zoals Judas dat bedoelt. Jezus die ons uit onze vernedering optrekt
en die ons naast prinsen plaatst en wereldgroten. Jezus de koning, de David die beloofd is. Ach, het is helemaal niet vreemd wat die Judas doet. Zo doen de mensen altijd in het leven. En dan valt het wel eens tegen. Zegt hij, jammer dat ik daar nou mijn vertrouwen aan gegeven. Want ik dacht dat die man het zou maken. Een politicus. Een prediker. Een leider van een beweging. En wat dan tenslotte op niks uitloopt. En de aanhangers wenden zich af. Eén voor één. Of in grote getalen. Begrijpelijk. En als nou in dat leven van een mens die vooruit wil, een mens die wil leven, een mens die kronen en heerschappijen in het vooruitzicht ziet, een mens die toch vastgerekend had er beter van te zullen worden, als dan het aureool wegvalt, als dan de glans wegvalt en de steunpilaar en de leider neemt zozeer bewust het woord begrafenis in de mond. Die zalf een voorbereiding op mijn begrafenis. Kun je dan begrijpen de walging van Judas? De walging? Dat hij denkt, dat is nou het eind. Daar loop je nou 3 jaar voor achter iemand aan. Daar doe je nou je best voor. Daar hou je nou nog de boekhouding voorbij ook en noem maar op. Nou, en dan begrafenis. Voel je dat? Die liefde, die openbaar komt in de Heer Jezus en in Maria. Die liefde heeft op Judas precies een tegenovergestelde uitwerking. Op de anderen ook wel, maar dat komt wel weer goed. Zij zijn tijdelijk verblind. Hun ogen zijn gesloten. Ze verstaan geen van deze dingen. Na deze zullen ze het verstaan. Maar voel je die ontzaglijke uitwerking op Judas. De onwedergeborene. De liefdeloze. Die alleen kan liefhebben hetgeen zichzelf handhaaft. Hetgeen zich een weg baant door het leven. Die alleen zijn genegenheden kan doen uitgaan naar mensen die het op een of andere manier maken in dit leven. Verkeerd gegokt. Zo ligt het voor Judas. Begrafenis. En met dat nou die liefde brandt, daar brandt. In dat huis in Betanië slaat de brand bij Judas hoog op. En dat bedoelde ik toen ik zei wat huiveringwekkend. Want de liefde van Christus gaat steeds feller branden. Zij verteert hem tot in de dood. Hij heeft zich immers dood geliefd. Hij zal zo ver gaan dat hij zal zeggen, vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Wij zouden zeggen, slaat hem in zijn gezicht. Spuwt die verachtelijke mens in zijn gezicht. Maar dat, vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Dat is het ontzagwekkende. Dat is het vreselijke. En nog feller brandt de haat en de vijandschap. Daarom, het is wel waar, in Gods eeuwig besluit, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar hier in de praktijk van het leven openbaart God zich als de God aller genade. En niemand zou kunnen zeggen, je hebt zo hatelijk tegen mij gedaan, Jezus. En Judas zal niet kunnen zeggen, ja, je hebt mij altijd op de achtergrond geschoven. Dan zal Jezus zeggen, Judas, was ik het niet die de bete aangaf? Was ik het niet die me in die laatste nacht door jou liet kussen? O, dat is ondoorgrondelijk, dat verband kunnen wij nooit leggen. Maar het is ondoorgrondelijk, enerzijds die grote, ontzaglijke soevereiniteit van God. Het zou beter zijn dat die mens niet geboren waren geweest, zegt God. Ja. En toch moet hij er zijn. Toch moet hij er zijn. Het zou beter zijn dat hij niet geboren was. Wee de mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Gods soevereiniteit. En tegelijkertijd zie je die ontwikkeling naar de hel toe in dat eigen hart van de mens. Dat zie je ook. Hoe die zichzelf klaarmaakt, zichzelf toebereidt voor de eeuwige ondergang. Och, wat zullen wij zeggen? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? God is rechter die het alles beslist. Maar het is wel veelzeggend dat juist toen ging een van de 12 genaamd Judas Iscariot een plaatsje in Juda. Toen ging deze man, wiens naam betekent geloofd zij God of Godlover, hij ging tot de overpriesters. De mensen die het voor het zeggen hadden. De leiders, het Sanhedrin. En we laten nu even die figuur, die persoon van Judas los. Want het was mijn bedoeling niet om daar iets veel van te zeggen. En hij zeide, wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren? De prijs. En ze hebben hem toegelegd 30 zilverlingen. Er staat 30 zilveren penningen, maar zilveren penningen, dat moet zijn gewoon 30 zilverlingen. Penningen staat schuin gedrukt. 30 zilverlingen. Daar gaat hij. Waar gaat het om? Wil hij toch nog wat er van maken? Och, 30 zilverlingen. Wat wilt gij mij geven? Nou, ze zullen best goed onderhandeld hebben, die mensen, hoor. Joden, die zijn het zomaar niet met elkaar eens als het over de prijs loopt. Oh, nee. Er wordt terdege onderhandeld. Gedongen, afgedongen, noem maar op. Hebben ze niet door wat er geschreven staat in Zacharia 11. Van die herder die zei, geef me mijn loon. En ze hebben hem toegewogen, 30 zilverlingen. En toen zei God, wat een heerlijke prijs. Gooi maar weg. Gooi maar weg. Voor de pottenbakker. Hebben ze dat niet door?
Nee.
Nee, dat hebben ze niet door. Die wijzen uit het oosten, die zeiden, we hebben zo'n ster gezien. Waar is de geboren koning de Rio? Oh, zij is in Bethlehem. We drongen ineens verder door. Helemaal niet. Hier, je kunt het toch vinden. Later van die penningen. Staat toch bij de Matthäus ook beschreven. Verderop. Dat het woord vervuld was. Ze hebben een prijs gemaakt van 30 zilverlingen. De waarde van de gewaardeerde. Dan weet ik, het is een verschrikkelijk moeilijk hoofdstuk, Zacharia 11. Maar één ding is wel duidelijk. God verbreekt de staf liefelijkheid en de staf samenbinding. En er moet een herder zijn om de slachtschapen te weiden. Slachtschapen die allemaal eraan gaan. Wat sterft, dat sterft. Wat valt, dat vallen. Aan me gaan. God maakt zich los van het volk. En dan in die omgeving staan die woorden dat God als het ware door middel van de profeet of de herder vraagt, wat is mijn loon? Wat is mijn loon? Wat is nou het herdersloon? En dan zegt het volk, de schapen, nou ja, 30 zilverlingen. 30. Wat een heerlijke prijs, tussen aanhalingstekens. Wat een prachtprijs. Ik wil het niet zien. Gooi het maar bij de stukken. Bij de gruizels, bij het afgedankte spul van de pottenbakker. Wat was er aan de hand? Wat was er nou aan de hand? Nou ja. God is niet te betalen. De herder is niet te betalen. Die zinnebeeldige herder daaruit Zacharias is een geschenk van Gods genade. God zal er wel voor zorgen. Ja, maar God zegt toch zelf daar bij Zachariah, geef me mijn loon. Ja, dat doet God om eens te kijken wat er uit de bus komt. God die zegt, mij is het goud, het vee en het zilver op 1000 bergen. Nou komt hun verdoemelijke aard openbaar. Hun Judas natuur. Zitten even te rekenen. Nou, 30 zilverlingen. 30. Ja, volgens Exodus 21 is dat de prijs van een slaaf. Als u een slaaf had en ik een os. En die os die neemt die slaaf op de horens dat hij dood is. Dan moet ik 30 zilverlingen betalen aan u. Daar kun je een nieuwe van kopen. Een nieuwe slaaf. Jozef werd voor 20 zilverlingen verkocht naar Egypte. Maar 30 zilverlingen was zo'n beetje de slavenprijs. De gewone prijs. Daarin lag uitgedrukt, het was geen vrije heer, uiteraard. Maar het was een mens, een slaaf. Een gevangen slaaf of hoe dan ook. Dat is de diepe achtergrond van alles. Bij Zacharia. En bij Matthäus. Wat wilt ge me geven? En ik zal hem u overleveren. Wat geef je voor zijn bloed? Wat geef je voor zijn leven? Wat is die jullie waard? En nou komt die verdoemelijke, godloze mens, die bij Zacharias al gedemonstreerd werd met die 30 zilverlingen. Die komt nu voor de dag. Want na veel loven en bieden komen ze terecht op de slavenprijs. 30 zilverlingen. Dat is nog lang zoveel niet als die 300 penningen van Maria. Van die zalf. Nee. Ze worden het eens. Alleen om het geld? Och nee, ik denk dat dat bij Judas op dat moment ook de hoofdrol niet speelt. Het geld natuurlijk, de begeerte is er wel bij, maar het wordt alles in lichte laaien gezet door de haat. Dan moet je het wel eens worden. Misschien is die wel met 100 zilverlingen begonnen, maar ze hebben gezegd, man, schij uit, denk je dat het dat waard is? Jezus van Nazareth, helemaal niet goed. Trouwens, we hadden eigenlijk van plan om vandaag of morgen hem door een of andere huurmoordenaar om het leven te brengen. Zoals jij het wil. Ja, het kan wel, maar we moeten nog maar afwachten hoe dat afloopt. Want de Romeinen zijn tenslotte hier de baas. We hadden hem liever een mes in zijn hart gestoken door deze of geen of vergif te drinken gegeven. 100? Schij uit. Nou ja. We geven geen 20. Geen 20. Nou ja, uiteindelijk. 30 zilverling. Voor hem. Vaders enig geborene. God uit God, licht uit licht. Die ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maag Maria. Die kroon en troon verlaten heeft om onder ons te wonen. En te lijden en te sterven. Die gezegd heeft, geef mij een lichaam door uw geest toebereid. Gij hebt mij de oren doorgeboord. Dat betekent, als een slaaf wilde blijven bij zijn meester, dan werd er een priem door zijn oor gestoken aan de post van de deur. Die werd er ook weer uitgehaald. Als een teken dat hij voor altijd zijn meester trouw wilde zijn. Hoefde niet, maar het mocht. Dus als er een slaaf die zo aan zijn heer verbonden was, dat hij denkt, ik wil nooit meer weg, dan maakte hij dat kenbaar en dan werd hij met zijn oor aan de deurpost gepriemd. Dat wil zeggen, de koning, gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust, geheel in de volkomen overgave om vaders wil te doen, om zijn welbehagen uit te voeren. 30 zilverlingen. Ja, bij Zacharias zegt de Heere schamper, een heerlijke prijs. Gooi maar weg, mijn devotte. En hier worden de 30 zilverlingen opgestreken. Uitgegeven en opgestreken. Mensen, hoe zal ik nu duidelijk maken wat dit inhoudt? Al hebben ze het misschien niet bewust gedaan, zeker niet. Ze weten niet wat ze doen. Maar wat wordt in deze transactie weerspiegeld? Dit. En wij hebben hem niet geacht. De onwaardigste onder de mensen. Hier wordt in weerspiegeld dat wij onze eigen zaligmaker willen zijn. Dat wij hem niet nodig hebben als dat allerhoogst en eeuwig goed. Hier wordt als het ware weerspiegeld dat de mens meer, veel meer belang heeft bij een paar centen en bij zijn dood. Maar dan niet zijn zoendood, nee, gewoon zijn uit het leven weggenomen worden. Daar hebben wij veel meer belang bij. Omdat wij de rekenaars zijn. Omdat wij de mensen zijn die zeggen waartoe dit verlies. Omdat wij mensen zijn die geen begrip hebben. Geen enkel begrip. Dat het hem alles heeft gekost. Omdat wij heimelijk onze eigen gerechtigheid, onze eigen heiligheid zoeken op te richten. Daarom wordt er over Jezus gehandeld. Over Jezus gehandeld. Ja, hem wordt wel eens een plaatsje gegund, als het ons uitkomt, tot meerder eer van het vlees. Maar om hem te begroeten en te zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt nooit bevatten wie de Heere Jezus is. Ik heb zoveel andere dingen. Ik heb zoveel belangrijker dingen. Maar Jezus, ach. Een slavenprijs voor hem een ander als die dood is. Eigenlijk hopen we dat er maar nooit zo'n ander komt. Dit zijn in het oog van het volk, let wel, bevestigde christenen, of in ieder geval gelovige overpriesters. Dit zijn de theologen van die tijd. Dit zijn de verkondigers van het woord. Dit is de achtere raadsvergadering. En ze geven een slavenprijs voor hem. Want je hebt toch alleen maar last van hem. Wat heb je nou aan hem? Onze zaken wat de kerk aan betreft en zo, dat regelen we wel. Dat regelen. Daar hebben we hem niet voor nodig. Die Jezus. Je zou je eigen dood schamen dat zoiets voorkomt. Dat hij daar door de tempel heen loopt en de tafels omver smijt. Zodat de muntstukken over de grond rollen. En dat hij nog een zweep neemt om de mensen eruit te ranselen. Wat een krenking. Een krenking van ons. Want zo gek hoeft hij nou ook weer niet te doen. Kan wel eens een beetje overdreven zijn hoor, maar tenslotte. Het is makkelijk voor de mensen. Ze had kunnen kopen wat duiven en zo. Wat geld kunnen wisselen. Jezus. Nee, wat de kerk betreft hebben we hem niet nodig. Wat de leer betreft zijn we verschrikkelijk bang voor hem. Want als dat doorgaat, wat hij beoogt en wat hij zegt. Oh, waar blijven wij dan? Hij richt ons hele volk te gronden. Hij richt ons allemaal te gronden. De eerbied raakt weg. Alles raakt kwijt. Je zal zien, het gaat van kwaad tot erger. Nou is nog are lezen op de Sabbat, maar over een poosie. Zo
Zo wordt er gedacht. Ze hebben hem niet nodig. Niet nodig. Ze betalen zelf de prijs wel, hoor. Ze brengen zelf het offer wel aan het kerkelijk leven en bedrijf. En hebben ze hem verder nog nodig voor hun gezin? Oh, liever niet, nee. Nee, liever niet. Het is me toch gebeurd dat ze ineens hun handen wasten voor het eten. Weet je wat hij zei? Dat wij schijnheilig zijn. Want wat de mond ingaat, dat verontreinigt de mens niet meer. Wat eruit komt, uit dat boze hart. Nee hoor, voor thuis is het ook niks. De Heere, Jezus, niks aan. Trouwens, jullie weten toch allemaal wel wat er gebeurd is in het verleden. Hè? Bij Zacchaeus en Matthäus. Het is nou ook een achternaloper van Jezus. Matthäus, die het geschreven heeft. Die in het tolhuis zat. Daar hebben ze gegeten met elkaar. Later. Afscheidsmaaltijd gehouden. Nee. Nee hoor, daar hoef je met mij niet over te praten zelfs. Wat belang. Het enige belang dat er is, maar het moet niet te veel kosten uiteraard. Dat niet. Maar het enige belang is, hoe krijgen we hem eruit? Hoe krijgen we hem dood? Er staat geschreven, sla die herder. Er staat geschreven, ze hebben hem een prijs gewaardeerd op 30 zilverlingen. Een heerlijke prijs. Zijn die mensen gek? Denken ze daar dan niet aan? Voelen ze niet die ontzagwekkende raad van God die zich volvoert? Ze hebben heus niet gekeken in de Bijbel. Eens kijken wat Zacharias of Jesaja nog iets over een prijs zegt. Oh nee. Oh, wat zie je dan dat de mens dood is in de misdaden en de zonde. Daar zit hij in de kerk, daar zit hij onder het woord. Daar leest hij in de boeken. Maar geen kruimeltje liefde uit God tot God. Wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. Judas, denk je? Denk je dat je hem over kunt leveren? Oh ja. Heb je dat niet gezien? Dat die jongen, die dode jongen werd opgewekt. Heb je niet meegemaakt? De storm op zee. Dat heb je toch gezien allemaal? Heb je niet gezien dat die boze geesten die legio in die zwijnen voeren en van de steilte afstorten? Oh ja. En hier zeg je, ik zal hem u overleven. Wat is dat dan? Is dat omdat je zo verblind bent door de haat, dat je dat andere allemaal vergeet? Of ben jij ook al verder dan de andere discipelen? Dan wordt het nog wonderbaarlijker. Nog huiveringwekkender. Dat jij wel begrepen hebt aan de woorden. Net als Maria. Van de begrafenis, van het lijden. Heb je het misschien gezien? Want de kinderen der duisternis zijn voorzichtiger. En verstaan de dingen vaak beter dan de kinderen van het licht. Heb jij het dan misschien wel gezien aan zijn gezicht? Aan zijn manier van doen, aan zijn handelingen? Want hij heeft er nog een paar dagen mee gelopen waarschijnlijk, als bij vergelijking van de evangelisten, met de boze plannen. Maar heb jij het dan wel gezien, meer gezien dan de anderen die dachten nog, ach, dat zal niet geschieden, dat zal niet gebeuren. Maar heb jij dan, onwedergeboren Judas, heb jij het wel gezien dat je gedacht hebt, nou is het gebeurd. Ik geloof het, hij gaat sterven. Ik zie het aan alles, er zit geen koning voor mij meer in. Tenminste niet een koning zoals hij zich voorstelde.
Dit gaat bergafwaarts. Ik moet de bakens verzetten, want het getij verloopt. Zo. Oh, dan is het nog, zeg ik huiveringwekkender, Judas, Judas die het ziet. Die het beter ziet dan de anderen. Die werkelijk zijn maatregelen neemt, omdat hij gezien heeft, het einde is nabij. Ja hoor. Ja, ik zie het wel. Zo gek is die wel dat hij straks eigen nog overgeeft ook. Zo denkt Judas. O, vreselijk. Ze worden het eens over de prijs. Die oude prijs zo lang genoemd. Wat is God waard? Wat is de Heer Jezus waard? Niet veel hoor. Waarom niet? Omdat ik zoveel waard ben. Omdat mijn gerechtigheid, mijn heiligheid zoveel waard is. Daarom is de prijs voor dat dierbare bloed moest niks bijzonders. Nee hoor, niks bijzonders. Heel gewoon. Nou ja, tegenwoordig slaan ze de mensen ook voor een paar grijpstuivers dood. Zou je kunnen zeggen, ja, maar dat zijn mensen. Dat zijn gewone mensen. Maar deze heeft zichzelf aangekondigd. Ik ben. Ik en de Vader zijn één. Dat is heel wat anders. Je moet eens denken. De Judas. Het gaat nou even over het loon hoor. Over de verkoop, de transactie. Kinderen, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, ik. Wat hebben wij gedaan? Waar hebben wij hem nou voor verkocht? Voor 30 zilverlingen? Voor een handjevol lust? Voor een hartje vol begeerte. Voor een korte hartstocht. Voor een korte roes in de zonde. Of voor een lange roes. Verkocht. Meisje, jongen, wat denk je van het leven? Van Jezus. Och ja. Och ja, dat kind dat, ja, die doet nergens aan. Die vreest God niet. Allemaal even hol en leeg. Jij hebt het wel gehoord. Jij hebt het wel gehoord hoe diep ongelukkig wij geworden zijn. Sla je dan desondanks je armen om elkaar heen? Bij alle leegheid en alle holheid en zinloosheid, waar je toch een keer de ontdekking doet, dat je moet zeggen, wat heb ik nou, wat heb ik nou? Jezus, de prijs waarom hij verkocht is, is zo schandelijk. God zegt smalend, een heerlijke prijs, hè? Een jongen, een meisje. Een handje vol lust, hartstocht, dit en dat en noem maar op, beetje feest. Maar moet hij niet denken dat ik hier de natuurlijke dingen sta te verachten? Zo moet je het niet zien. Maar we begrijpen elkaar hopelijk wel. O, dagelijks verkocht, verkocht. Ook in het godsdienstige, kinderen, je moet niet denken dat ik alleen wat zeg, ook met oog op de wereld. En het marchanderen met de wereld en de koophandel met de wereld. Maar in het godsdienstige, de zelfhandhaving. De plek die een mens in komt te nemen en te beslaan. Zijn eigen eer, zijn eigen gerechtigheid. Hoe die soms zelfs lang kan praten over zijn heiligmaking. verkocht. De Heer Jezus verkocht. Iedere vorm van zelfhandhaving is een verkopen van de Heer. Ieder steunen, iedere leunen op iets buiten is een verkopen van de Heer Jezus. Elke dag dat je midden in het leven staat, ben je aan het handelen. Je hebt het niet door, ik ook niet, hun ook niet. Maar het is wel zo. Daar werd zijn naam gelasterd. Ik zeg, dan wordt het nog erger. Misschien. Daar was je geroepen om iets te vertellen, niks zeggen. Nee. Daar was het tijd om zijn dierbaar woord te lezen. Nee. Nee hoor, ze hebben nou geen tijd. Verkocht. Waarvoor? Waarvoor? Voor de winkel. Voor de winkel, ja. Voor mijn vrouw. Voor mijn kinderen. Voor mijn baan. Voor mijn eer. Voor mijn waarde. Verkocht. Oh ja. Als je alleen maar denkt, die Judas, dat was toch een schandalig mens. Ja. Dan denk je, die Judas. Oh, wat een kapitale zondaar. Maar als je ziet. In het licht van de woord, van het woord. En wij hebben hem niet geacht. Wij. Hij was veracht en onwaardig stonden de mensen. Dan ben ik de overtreder. Dan ben ik de zondaar. Dan ben ik de handelaar. Wat moet dat dan een eeuwige liefde zijn geweest om zulke slachtschapen die op weg zijn om afgemaakt te worden voor eeuwig. Zulke discipelen, kinderen des Heren, ja, die daar zitten te mopperen als er een beetje liefdegeur dwarrelt door de zaal. Wat moet Jezus dan een onuitsprekelijke liefde hebben om te betalen voor vijanden? Hoe is de prijs? Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. De Heer Jezus heeft de prijs gebracht, betaald. Wat is die u waard? Wat is die u waard? Ik hoop dat we in ons leven mogen leren. O God, het was me niks waard. Het was me niks waard. Ik ben een groot beest bij u en minder dan een beest. Maar gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij hebt mij leren stamelen. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Kijk, dan is Judas niet zo ver weg meer. Maar dan leren we zien, ik, en dat wou Judas niet aanvaarden. En dat kon hij ook niet aanvaarden, dat hij zo'n gemene Judas was. Maar wij zullen het, als het God behaagt, uit genade leren aanvaarden. Dat het genade is als we geen Judas behoeven te wezen. Maar we zijn in principe verkopers van het onbevlekt en onbestraffelijke lam. Wat zal dan ook de genade eeuwig geprezen worden en verheerlijkt. Dat hij ons goden wilde kopen met dat dierbare bloed. En dat hij ons wilde bestraffen en zeggen. Gooit die 30 zilverlingen. Gooit dat slijk, gooit dat rommel maar weg. Koop er maar een kerkhof voor, maar ik wil er niet liggen. Wat een genade, als die ons dat wil leren.
om als zulke zondaren gezaligd te worden uit niet, om niet. Amen.